Dit is Nederland na de crisis. De podcast waarin wordt gesproken over hoe het land zich moet herstellen na de crisis. Thema's als duurzame groei, sociale veerkracht, hybride werken en leven en nieuwe ongelijkheden worden door verschillende generaties verschillend ervaren. Daarom bespreken we dit met ervaren bestuurders en jonge talenten. Want alleen samen krijgen we corona onder controle. Dus, hoe werkt Nederland zich uit de nasleep van de coronatijd? En vooral, hoe kan jij daaraan bijdragen?
Ja, lang waren werkgevers sceptisch over thuiswerken. Tijdens corona werden ze ineens met de nieuwe werkelijkheid geconfronteerd en ze waren in het begin misschien nog een beetje afhoudend, maar geholpen door een digitale stroomversnelling is het thuiswerken binnen een korte tijd heel normaal geworden. Deze breuk met het verleden voelt echter op sommige vlakken nog een beetje onwennig en de effecten zijn niet allemaal even helder. Daarnaast kan je ook stellen dat er een groot verschil is tussen hoe werknemers deze nieuwe situatie ervaren. Voor sommigen is het heerlijk om vanuit thuis te werken, maar anderen konden dan weer niet wachten om terug naar kantoor te gaan. Dus hoe kunnen we dat werk van de toekomst dusdanig organiseren, zowel voor de werkgevers als alle werknemers, zodat ze er allemaal bij gebaat zijn? Ik ga hierover in gesprek met Kim Teunis, programmadirecteur New Way of Working After Corona bij de Rabobank. Zoals de naam van haar functie doet vermoeden, houdt Kim zich sinds het begin van de pandemie bezig met het onderzoeken van de hybride werksituatie en hoe deze in te passen binnen de organisatie. Verder schuift ook Nora Katsmi aan. Zij is beleidsadviseur bij SAM en werkt als zelfstandig strategisch adviseur. SAM is de beroepsvereniging die professionals begeleidt die de uitvoerders zijn van het publieke domein. Nora adviseert onder andere professionals die bijstandsgerechtigde ondersteuning bieden en reïntegratietrajecten naar de arbeidsmarkt begeleiden.
Hoe bevalt het thuiswerk voor jou?
Wel goed. Ja, ik heb een hele fijne werkomgeving, meestal gewoon op kantoor al en mijn baas zijn super chill.
En helpen ze dan ook bij de inrichting van je thuiskantoor?
Ja, ik heb een nieuw bureau gekregen, een nieuw desktop, een nieuwe laptop. Dus dat is wel heel chill.
Dus je werkt eigenlijk liever thuis dan op kantoor?
Dat niet. Ik vind het toch wel chill om mijn collega's gewoon te zien en zo.
En wat vind je nog meer fijn aan op kantoor werken?
Ik denk toch wel dat als je een meeting hebt gehad, dat je zeg maar de kamer uitloopt en dan nog even die halgesprekken hebt, zeg maar. En als je thuis werkt, dan heb je dat gewoon niet. Dan heb je gewoon een meeting en dan gaat je laptop dicht en is de meeting afgelopen.
Ja. En dan ga je thee maken. Ik zit hier inmiddels aan tafel met Kim Teunis en Nora Katsmi. Welkom.
Dankjewel.
Kim, momenteel geldt vanuit de overheid nog steeds het thuiswerkadvies. Jij past het hybride werken toe binnen het bedrijfsleven. Doe je dat volledig vanuit thuis of kom je af en toe ook nog op kantoor?
Nou, afgelopen zomer zijn we wel op kantoor geweest. Maar helaas zijn we nu toch weer volledig thuis aan het werken. We volgen het overheidsbeleid als grote organisatie. Dus voor nu is het even niet hybride.
Nee, gewoon thuiswerken.
Ja.
En Nora, jij bent veel in contact met overheden en adviseert over het begeleiden van mensen met sociaal-economische problemen. Hoe bevalt dat werk vanuit thuis?
Niet altijd heel erg leuk, helaas. Want ons werk bestond altijd uit echt het contact hebben met mensen. Het contact ook met de gemeentes. En wij vallen ook onder de overheid. Dus wij moeten die regels ook volgen. En daardoor werken wij ook heel erg veel thuis. De professionals die wij vaak ondersteunen, de leden van de beroepsvereniging, die werken zowel thuis als op kantoor. Daar zien we ook wel wat verschillen. Sommigen vinden dat heel erg prettig en sommigen vinden dat lastig, omdat zij de inwoner echt moeten begeleiden en ondersteunen. En de inwoners die zij ondersteunen hebben niet altijd de mogelijkheden om hybride te werken of een smartphone of een laptop.
Ja, bijna een beetje een luxe als je dat zou kunnen.
Ja, eigenlijk wel. Ja. En het was heel erg schakelen ook voor de professionals.
Ja, kan ik me voorstellen. We komen daar zeker nog op terug. Maar ik wil eigenlijk eerst beginnen met de definitie hybride werken. Kim, jullie denken hier veel over na bij de Rabobank. Wat is hybride werken voor jullie?
Ja, wij zijn eigenlijk tot een model gekomen waarin we zeggen, we hebben een drietal principes. We werken digitaal als dat kan. We hebben gezien dat heel veel dingen eigenlijk prima digitaal kunnen. En soms eigenlijk nog veel beter digitaal dan als je bij elkaar zit. Door onze MT-vergaderingen zijn nog nooit zo efficiënt geweest.
MT zijn?
Een managementteamvergadering.
Managementteamvergadering, heel goed.
Digitaal eerst, dat is het eerste uitgangspunt. Maar daarnaast hebben we ook de principes van kom wel samen om elkaar te ontmoeten. Dus bijvoorbeeld als je iets van iemand wil leren of voor creativiteit. Dat soort dingen kunnen toch echt wel beter fysiek. En natuurlijk je netwerk bouwen, dat is ons derde principe. Daarvoor kom je ook samen. En als je dat toepast, nou, dat is bij ons hybride werken. En het gaat dus niet om vaste dagen of iets dergelijks.
Nee, heel even nog een kleine vervolgvraag. Want hoe plan je om iemand te ontmoeten? Want ontmoetingen op de werkplek die gebeuren ook vaak vanzelf. Of je loopt echt elkaar aan op de werkvloer. Die toevalligheden, die kan je niet plannen.
Nee, die kan je niet plannen. Maar je kunt wel afspraken met elkaar maken. Dus eerst onze medewerkers kijken eerst van wat heb ik nou zelf deze week te doen? Hoe pas ik dat toe met mijn team? En vervolgens plan je de plek daarbij. Dus plan je week, check je team, kies je plek. Dat zijn een beetje zo de drie zinnen die we daarbij gebruiken.
Oké, dus dat is wat jullie en verstaan onder hybride werken. Nora, kan jij daarin vinden?
Ik vind het hartstikke leuk hoe dat klinkt. Dat
heb je ook
lijkt me
een
hele leuke werkgever ook. Bij gemeentes is het alleen net even iets anders. In het begin was het echt thuis. Dus iedereen werd daar ook in goed gefaciliteerd. Toen we weer naar kantoor mochten komen, gingen we ook heel graag naar kantoor. En dat sommige teams hadden dan momenten ingepland. En dan moet je ook reserveren, een plek reserveren. Nu is het weer zoveel mogelijk thuis, alleen als het niet anders kan. En ja, we plannen koffiemomenten in of extra teammomenten, maar dan toch echt digitaal. Dat mis ik wel echt. Want bij het koffiezetapparaat werden heel vaak beslissingen genomen. En nu moet je daar echt iemand voor opzoeken en bellen, mailen. Dat gaat gewoon soms niet.
Ja, dus meer inplannen.
Ja.
Ik zou met jullie een beetje het hybride werken van de toekomst willen onderzoeken door te beginnen bij het perspectief van de werknemer. Gaan we later in een gesprek naar de werkgever. We hebben er al een paar positieve en negatieve kanten gehoord. Maar misschien toch om met dat positieve te beginnen. Want in korte tijd zijn we van bijna volledig op kantoor overgegaan naar bijna volledig vanuit thuis. En sommige mensen vonden dat ook wel een positieve ervaring. Wat zijn voor jullie positieve effecten van thuiswerken?
Ja, we hebben heel veel onderzoek gedaan bij onze medewerkers over hoe ze dat thuiswerken vinden. En eigenlijk zegt bijna iedereen, fulltime thuiswerken, dat doen we omdat het moet vanwege corona. Maar uiteindelijk wil je de mix. Dat is wat mensen het liefst willen. Ze hebben wel heel veel voordelen gezien.
Noem eens een paar.
Nou, minder reistijd, woon-werkverkeer minder. Het is prettig omdat je je gezin dus beter kan zien. Het is ook eigenlijk heel effectief, want je bent hartstikke productief als je in je eentje aan het werk bent. Je hebt dus minder last van afleiding, dat soort zaken. Mm-hmm. Dus daar zit echt voordelen aan.
Ja.
Ik herken wat Kim zegt, vooral die reistijd. Het is heel fijn om je ook gewoon even af te zonderen. Want ik merkte dat als ik dan weer naar kantoor ging, dan zat mijn hoofd na een dag kantoor weer helemaal vol. En dan moest ik eigenlijk weer helemaal gaan bijkomen van wat heb ik nou allemaal gedaan. En thuis ben je toch echt productiever. Alleen als ik kijk naar publieke professionals, die vonden het wel prettig om echt weer op kantoor te zijn. Omdat dat contact, gewoon het fysieke contact, face-to-face, ja, dan zie je ook veel meer. En dan, ja, je kan gezichten wel wat beter lezen dan online of via een WhatsAppje.
Ja, het is ook nodig voor het werk.
Ja, zeker.
Nou is er natuurlijk ook een keerzijde van thuiswerken. Je noemde al net heel even het missen van het koffieapparaat waar beslissingen worden genomen. Wat zijn de negatieve ervaringen die jullie hebben met thuiswerken of die jullie horen vanuit jullie omgeving?
De mensen niet goed kunnen begeleiden. Of je nou een werknemer bent of een inwoner, dat is lastig. Het inwerken is lastig. Als je ergens nieuw begint, dan is het gewoon heel lastig in te werken. Het basale contact. En er zijn ook gewoon echt heel veel mensen die, ook al zijn ze gefaciliteerd in een laptop, een smartphone, alles, maar die daar eigenlijk niet zo goed mee overweg kunnen. Toen het thuiswerken voor mij begon, nou, ik moest me ook helemaal verdiepen in Zoom en Teams. En dat was voor mij echt abracadabra, hoor.
Mm-hmm.
Ben ik ook gewoon heel eerlijk in. En ik kan me voorstellen dat iemand die daar niet zoveel mee werkt, die dat ook gewoon lastiger vindt.
Ja, toch nog ook een paar kleine kanttekeningen die we ook vaak horen als we ook naar onderzoeken kijken en die gedaan zijn rondom thuiswerken of hybride werken, is dat mensen ook aangeven, ja, het is wel leuk, maar tegelijkertijd is ook het onderscheid tussen werk en privé. Dus het feit dat je wel even koffie kan drinken, maar eigenlijk tegelijkertijd in een meeting zit, dat vind ik ook wel heel erg lastig, waardoor eigenlijk de hele dag in het teken staat van werk en men werkdagen daardoor ook langer worden. Is dit ook iets wat speelt bij jullie in de branche en hoe gaan jullie daarmee om?
Ja, dat zien we zeker. En ik denk, kijk, de pandemie duurt eigenlijk heel lang. En dat is natuurlijk waardeloos. Aan de andere kant heeft ons dat wel geholpen, denk ik, om manieren te vinden om hiermee om te gaan. Dus je ziet dat er allerlei rituelen voor bedacht zijn, bijvoorbeeld. We hebben op mijn afdeling allemaal verplicht een uur lunchpauze ingeboekt. Ik wil niet altijd een uur, ik zit niet altijd een uur te lunchen. Maar het feit dat ik heel bewust ben van, oké, nu ga ik wel even het broodje eten en doe ik even die laptop dicht. Dat zijn dingen die helpen.
Ja, dus het inplannen van lunchpauzes, daarmee help je eigenlijk de werknemers om zichzelf daarvoor in te beschermen.
Er was een collega die had een hele leuke tip. Die zei, om 5 uur sluit ik mijn laptop af en dan loop ik een rondje. Want dan sluit ik de dag ook af in mijn hoofd. Alsof ik, vroeger liep ik van werk naar huis. Mm-hmm. Nou, nu doe ik de laptop dicht. Eventjes dat rondje lopen om even alles weg te... Ja,
even introspectie.
Ja.
Vinden jullie eigenlijk dat werknemers recht moeten hebben op thuiswerken? Dus dat een werknemer ook kan zeggen van, nou, ik wil gewoon liever eigenlijk vanuit thuis werken.
Ja, ik roep meteen heel snel ja. Even nog een kleine aanvulling. Binnen gemeente en overheid was het altijd gebruikelijk dat je 1 dag in de week wel eens thuis kon werken. Of dat je 1 keer in de zoveel tijd thuis kon werken. Maar dat werd dan echt gebruikt voor focustijd of dingen uitwerken. Mm-hmm. En als ik kijk, als ik zie hoe het nu gaat. Ik zou dat echt als jouw functie dat toelaat. Ga daar vooral over in gesprek. En wat willen we uiteindelijk? Fijne, blije werknemers die hun werk goed kunnen uitvoeren. Dus dan moet je als werkgever, vinden wij, ook daarin meebewegen. Dus faciliteer ze daarin. En dan niet alleen maar met die laptop en die fijne bureaustoel. Mm-hmm. Maar ook kijk naar die werkvoorraden. Kijk naar de werktijden. Want heel simpel, voor de corona werkten we 32, 36 uur. Nou, dat was op kantoor. Alleen nu kan je niet 32 of 36 uur dezelfde werkzaamheden thuis. Want dat is toch echt een hele andere dynamiek. Plus je krijgt ook informatie via mail, telefoon binnen die je op een andere manier moet verwerken.
Ja,
en ik vind ook aanvullend hierop. Kijk, het is geen thuiswerk of hybride werk is geen vrijbrief dat je nu als medewerker het allemaal maar zelf mag bepalen. Mm-hmm. Uiteindelijk gaat het om de balans van wat jij te doen hebt in combinatie met het team. Er is niemand die alleen werkt. Je hebt altijd mensen om je heen nodig. Dus je maakt met elkaar ook afspraken. We hadden een heel mooi voorbeeld. Een jonge collega zei van, ja, weet je, al die seniors die komen niet meer op kantoor, want die zitten lekker in die luxe werkkamers. Maar ik heb ze nodig, want ik moet leren, wil leren en ik wil netwerken. En dan maken we het dus ook een teamverantwoordelijkheid dat ook die senior dus ook naar kantoor komt om de jongeren te helpen. Ik denk dat heel belangrijk is.
Ja, en dat gesprek wordt natuurlijk nu ook gevoerd in de politiek met het wetsvoorstel Werken Waar Je Wil, waarin werkgevers een zwaarwegende reden moeten hebben om werknemers naar kantoor te laten komen eigenlijk. Kim, ik wilde ingaan op iets wat je net zei, namelijk voor de junior zou je zeggen, zijn die kansen van thuiswerken misschien net iets anders dan voor een senior? En dat brengt me eigenlijk bij de vraag, zijn inderdaad de kansen van het thuiswerk wel eerlijk verdeeld?
Ja, dat is een mooie vraag. En ik heb daar ook best wel veel over nagedacht. Ik was laatst bij een bijeenkomst en er waren veel mensen uit het onderwijs. En we hadden daar een discussie over thuiswerken. En zij zeiden, waar gaat dit over? Ik kan gewoon niet thuiswerken. Dus ik denk dat je altijd een verschil houdt in de beroepsgroep waar je werkt, of thuiswerken überhaupt kan of niet. Dus dat is denk ik eentje, die kan je niet oplossen. Ik denk wel, als je naar mijn organisatie kijkt, daar kan bijna iedereen kan thuiswerken. En je ziet wel verschillen in behoeftes natuurlijk. Wil je meer of minder op kantoor werken? Dus even jouw vraag over die jonge collega's. We hebben daar een pilot gedaan en daar bleek eigenlijk geen verschil uit wat de jongeren wilden en wat de meer seniors wilden. En toch krijg ik heel veel mailtjes van jonge collega's die zeggen, ja, ik wil toch wel wat meer misschien. En dus ik ga daar ook over met ze in gesprek om te kijken, wat heb jij dan nog extra nodig?
Nora, sommige beroepen kunnen niet simpelweg vanuit thuis. We zien dat 90% van de banen van praktisch opgeleide worden getypeerd door niet-thuiswerkbanen. En tegelijkertijd zien we ook dat doordat kantoorpanden sluiten, mensen meer thuiswerken, dat juist ook 25% van die banen verdwijnen. Hè? Dan hebben we het over schoonmakers, conciërges, kantinemedewerkers, de mensen die eigenlijk al die kantoorpanden faciliteren. Hoe moeten we daarmee omgaan?
Nou, dat is een uitdaging waar gemeentes met hun bijstandsgerechtigden ook tegenaan lopen. Mijn advies is, probeer kansen te creëren. Zoek naar de talenten die iemand heeft. Als iemand bijvoorbeeld heel lang schoonmaker is geweest, dan heeft hij heel wat talenten. Door het sluiten van dat pand en kan hij niet meer werken. Zorg er dan voor dat je als werkgever of potentiële werkgever iemand toch een kans geeft. En niet alleen maar afgaan op dat cv, maar ga die gesprekken aan. En dat is een uitdaging die onze professionals hebben, want die voeren ook de gesprekken met de werkgevers, om ervoor te zorgen dat iemand een plekje op die arbeidsmarkt krijgt. En dat zijn echt uitdagingen. Er zijn nu ook gewoon werkgevers waar we dan toch iets meer op het gebied van begeleiding van vragen. Ga dat aan, pak dat met beide handen aan als werkgever zijnde. En dan kan ik me voorstellen dat daar de nodige kosten aan zijn verbonden. Kosten in de begeleiding, tijdsinvestering, et cetera. Maar op het moment dat je iemand als werknemer hebt die het met passie en liefde doet, nou, daar heb je als werkgever echt een goudmijntje binnen.
Maar zien jullie dan dat nu veel mensen die vroeger dus in kantoren misschien werkten of dergelijke banen uitoefenden, dat die nu in een soort van een beroepstransitie moeten?
Ja. Er zijn heel wat mensen die vanuit, toen de corona net zijn intrede deed, zagen we heel wat mensen de bijstand instromen. Alleen wat wel heel mooi is om te zien, is dat er toch heel veel gekneed is, ook door professionals, door werkgevers, om die mensen weer aan het werk te krijgen. En sommige mensen doen nu echt iets heel anders dan wat ze in het verleden deden. Het heeft alleen heel wat tijd en energie nodig. En overtuigingskracht van de professional.
Kim, weet je wat er gebeurd is met de conciërges en schoonmakers van jullie kantoorpanden?
Ja, wij hebben hier natuurlijk ook mee te maken gehad. Dus we hebben ook gezien dat onze leveranciers heel veel mensen hebben moeten ontslaan. Ja, er was geen kantine meer te keteren, zeg maar. We hebben wel in samenwerking met die leveranciers ook gekeken naar wat zouden we nou nog voor alternatieve mogelijkheden kunnen doen. En daarmee kan je maar een klein stukje oplossen, hoor. Maar we hebben bijvoorbeeld onze cateraar zetten we nu in om online kookworkshops te organiseren, waar collega's zich op kunnen inschrijven. Dus op zulke kleine manieren proberen we daar dan toch een bijdrage aan te leveren. En ik denk dat we gewoon als Nederland, als maatschappij ook echt wel iets te doen hebben in ook die groepen medewerkers te ontwikkelen en te op te leiden en ook bijvoorbeeld digitaal vaardig te maken, zodat ze ook makkelijker een baan kunnen vinden die gaat ontstaan. Want er ontstaan natuurlijk steeds nieuwe banen en er verdwijnen banen.
Ja, en daar wil ik even op aanhaken, want jij je vroeg eerder al van, wat zou de overheid hierin kunnen betekenen? En dan zou ik de overheid willen oproepen om veel meer middelen beschikbaar te stellen hiervoor. Middelen om de bijstandsgerechtigde met die afstand extra te kunnen laten scholen. Mensen zich te laten ontwikkelen. Kijk welke talenten heeft iemand. En als die budgetten wat ruimer zijn, dan kunnen de professionals ook veel meer doen voor de bijstandsgerechtigden.
Ja. Dus dat is dan een concrete oproep naar misschien wel het volgende kabinet of de overheid in ieder geval. Ik wil eigenlijk, we hebben nu het heel veel gehad over de werknemer. Er zijn veel voordelen. En de tendens is in ieder geval bij de werknemer om meer thuis te gaan werken of meer hybride te gaan werken, niet volledig terug te gaan naar de kantoor. We kunnen nu ook een beetje gaan kijken vanuit het perspectief van de werkgever. Want 3 van de 10 werkgevers denkt dat hybride werken niet echt een succes gaan worden. Nou, dat is in principe, zijn ze dan in de minderheid. Kim, waarom denk je dat wel een succes gaat worden? Vanuit de werkgever gezien?
Ja, nou, er zitten ook voor werkgevers heel veel voordelen aan. Kijk, wat bij ons bijvoorbeeld, wij willen graag onze klanten zo steeds meer digitaal gaan bedienen. Nou, als je dat uitstraalt naar je klanten, ja, dan moet je dat zelf ook natuurlijk wel doen. Het zou gek zijn als de financieel adviseur op kantoor zit en de klant moet online inbellen. Dus uiteindelijk is het goed voor medewerkers, want dit is wat ze willen. Hè? Dit geven ze aan. Dus nou ja, en betrokken, blije medewerkers zijn productiever, minder vaak ziek, et cetera. Dat is ook wel uit onderzoek gebleken.
Hier hebben jullie al onderzoek naar gedaan. Dus jullie productiviteit is gestegen.
Ja, absoluut. En ook de engagement, dus de betrokkenheid van onze medewerkers, die meten we ook heel regelmatig. Die is ook enorm gestegen.
Hoe meten jullie dat?
Ja, daar hebben we een enquête voor.
Ja. Ja. Oké, okay. Interessant.
En nog een voordeel. Weet je, je kunt uiteindelijk natuurlijk een bijdrage leveren aan het milieu, aan duurzaamheid. Want je hebt minder CO2-uitstoot omdat je minder gaat reizen. En je kunt ook kosten besparen als werkgever. Want minder mensen op kantoor is minder kantoorpanden. Dus je kunt ook panden afstoten.
En wegen die bespaarde kosten op tegen de kosten die je zou moeten maken om je werkgever of werknemers te faciliteren in een thuiswerkplek?
Ja, de business case die wij gemaakt hebben, ja, die levert uiteindelijk heel veel geld. Dus kosten bespaart besparing op.
Beroemd, ja. Goed, dat is nog heel erg kostbaar. Nora, zie je dat ook zo? Qua voordelen voor de werkgevers?
Ja, ik zie het wel als voordelen en ik ga daar ook zeker in mee. Alleen... De werkgevers waar wij contact mee hebben zijn voornamelijk gemeente en overheid. Mm-hmm. En die hadden al een streepje voor op het thuiswerken.
Hoe komt dat? Veel bewuster bezig geweest met de werkplek creëren?
Ik denk het wel, ja. Heel lang geleden had iedereen een eigen bureau. Daarna kwamen de flexplekken. Toen kwamen de kantoortuinen. Nou, ook weer allerlei onderzoeken gedaan dat kantoortuinen ook niet allemaal heel fijn werkten. Mm-hmm. En er zijn ook gemeentes die hebben op een gegeven moment verplicht hun medewerkers 1 dag in de week thuis laten werken of vooral op de drukke dagen, omdat er gewoon geen ruimte was in verband met het pand. Dat pand was bijvoorbeeld midden in het centrum. Ja, dan kan je daar wel proberen 300 of 400 mensen in te huizen, maar dat werkt niet.
Kim, je had het net ook al heel even over werknemers en de klanten. Dat daar ook weer een andere dynamiek in zit als je gaat thuiswerken of hybride gaat werken. Kan je dat iets meer toelichten?
Ja, nou, we aan de ene kant hebben we dus gezien dat ook klantbediening veel meer digitaal kan dan wat we dachten. Onze hele klantcontactcentrum bijvoorbeeld is natuurlijk door corona ook thuis gaan werken. Nou, dat dachten we dat zou helemaal niet kunnen. Nou, dat werkt prima en dat blijven we dus ook doen. En
waarom dacht je eerst dat dat niet zou kunnen?
Ja, toch spannend. Hè? Kun je dan wel, sowieso kan je bij de juiste systemen, een stukje wantrouwen, doen mensen hun werk dan wel, weet je? Dat waren dingen die speelden. Het was natuurlijk ook de vraag, hoe vinden de klanten dit nu uiteindelijk? En ik denk dat dat je daar ook elke keer wel een goede balans in moet maken. Hè? Dus de klant wil heel veel dingen graag digitaal, maar als het ertoe doet, als het belangrijk is, dan moet je er ook fysiek kunnen zijn. Mm-hmm. En dat is bij een klant eigenlijk niet anders dan bij een werknemer.
Ja, is er ook onderzoek gedaan naar dat inderdaad de klant in jullie geval liever meer dingen digitaal zou willen doen?
Ja, nou dat verschilt echt wel aan wat je te doen hebt. Bijvoorbeeld digitaal een hypotheek afsluiten is prima. Dat vindt iedereen hartstikke fijn, scheelt je reistijd. Kan je doen wanneer het jou past. Maar op het moment dat jij een bedrijf bent en je zit in zwaar weer en je moet een gesprek aangaan met je accountmanager over dat het niet zo goed gaat. Ja, dat is wel een moment waarop je liever gewoon bij elkaar zit.
Ja, ik kan me voorstellen, Nora, dat het voor het werk wat jij doet hetzelfde is. Of in ieder geval de professionals die je begeleidt hetzelfde is. Jullie hebben het niet over klanten, maar inwoners. We hoorden het net al een paar keer zeggen. Hoe is die dynamiek?
Soms is dat best wel lastig, want sommige inwoners die hebben niet de faciliteiten om digitaal het gesprek aan te gaan. En die vinden het veel prettiger om gewoon op het gemeentehuis langs te komen. Maar ook bijvoorbeeld het aanleveren van stukken om een aanvraag te beoordelen. Inwoners moeten dan bijvoorbeeld wat stukken inleveren. Sommigen vinden dat heel eng of die begrijpen de mail niet. Dat ging in het begin echt heel lastig. Dan duurde het ook echt heel lang voordat een aanvraag afgehandeld was. Nou, oplossingen die we daarvoor bijvoorbeeld hebben gevonden is via WhatsApp. De meeste mensen hebben tegenwoordig WhatsApp op hun telefoon of een foto maken. En op die manier zorg je ervoor dat het plaatje compleet is, zodat je die inwoner weer verder kan helpen. Alleen het neveneffect daarvan is dat het duurt allemaal langer. Dus de werkvoorraad die iemand die met 32 uur werken voor corona had, die kan die op dit moment niet op die manier uitvoeren.
Ja, dus in dit specifieke geval gaat de productiviteit en de efficiëntie omlaag.
Ja, want je wil die inwoner zo goed mogelijk helpen, ondersteunen en begeleiden. Alleen, ja, het past niet allemaal in de tijd, omdat je gewoon in afwachting bent van.
Ja, helder. Zijn er nou ook nog negatieve effecten die je ziet, Kim, aan het thuiswerken of meer thuiswerken?
Vanuit werkgeversperspectief gezien bedoel je?
Ja.
Nou, negatief niet zo. Er zitten wel echt uitdagingen aan. Kijk, we hebben met hybride werken. Het gaat heel vaak over hoeveel dagen ben je dan op kantoor of ben je thuis? Hè? En hoe pas je je kantooromgeving dan aan dat nieuwe werken, het meer ontmoeten, et cetera. Maar het gaat veel verder, want het gaat ook echt om andere vaardigheden, ook vanuit managers. Want die manager die zo graag wil controleren, ja, die heeft echt wel een uitdaging. Maar goed, we zijn al ruim anderhalf jaar nu vooral thuis aan het werken. Dus ik denk dat we daar al een hele draai in gemaakt hebben. Tegelijkertijd, vanuit het programma wat ik doe, besteden we wel veel aandacht aan digital skills. Laat mensen nou nog veel vaardiger worden in die digitale wereld. In technologie op een juiste manier inzetten. Managers er goed in begeleiden, zodat ze ook dat vertrouwen geven. Ja, daar hebben we nog wel wat in te doen.
Ja, want ik kan me goed voorstellen dat als je veel thuis werkt, dat je als manager ook niet heel goed kan beoordelen of een medewerker zijn werk goed doet.
Nee, dat krijgt dus ook andere vormen. Dus je zult op andere manieren.
Gaat het dan meer over het resultaat?
Of... Jazeker. Sowieso is dat het. Gaat het natuurlijk vooral om wat heb je dan uiteindelijk opgeleverd? Wij werken binnen onze organisatie agile. Dat is ook weer een nieuwe vorm van werken. Hè? En dan heb je sowieso heel veel zicht op wat iedereen doet, omdat je dat heel transparant maakt. Mm-hmm. Hoe iemand dat doet. Weet je, je kunt natuurlijk ook online werksessies organiseren, waarin je gewoon je teamsomgeving openzet en met elkaar doet alsof je aan een blok aan het werk bent. En dat elkaar tussendoor vragen kan stellen, et cetera. Nou, dat zijn mooie vormen, nieuwe vormen, waardoor je echt wel kan zien of een medewerker zijn werk goed doet.
Ja, en dan nog één vraag ook over diezelfde manager die misschien de beoordeling moet doen. Die is er natuurlijk ook voor bedoeld om de bedrijfscultuur te communiceren. Dat doen jullie dus middels, of dat zouden jullie willen gaan doen middels geplande teamafspraken op het kantoor.
Ja.
Dus wat zijn dan de dingen die je op kantoor zullen plaatsvinden?
Ja, zeker.
Nora, denk je dat werkgevers op kantoor werken ook kunnen verplichten tot op zekere hoogte?
Nee. Nee, en ik zeg ook echt stellig nee, omdat niet iedereen kan op kantoor werken. Of het nou door veiligheid of gezondheid of andere facilitaire dingen misschien. Wat Kim net ook al had aangegeven en wat ik ook al eerder heb gezegd. Als je blije medewerkers hebt, dan heb je ook meer productieve medewerkers. Dat is wat we uiteindelijk willen. Je moet gaan kijken naar welk resultaat wil ik behalen. Wat is het doel? Wat is het doel van die functie? Dus wat moet die persoon kunnen en doen? Of iemand dat nou thuis doet. We zien ook dat heel veel mensen nu echt floreren vanuit het huiswerken. En ga het alsjeblieft niet verplichten. Want je hebt ook gewoon mensen die... Als je kijkt naar mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt, die weer de arbeidsmarkt opgaan, die hebben gewoon begeleiding nodig. Die hebben begeleiding nodig en die kan je bijvoorbeeld wel op kantoor of fysiek of op de werkplek bieden. Maar laat alsjeblieft wel die ruimte over en open om vooral thuis te werken.
Ik vind wel dat je als manager wel kan vragen, en dat doe je met je team ook, vind ik, om daar afspraken over te maken. Hè? Want ik noemde net het voorbeeld over die jonge collega die graag wil leren. Dan vind ik dat je als manager best mag zeggen: jongens, ik vind het belangrijk dat we nu wel een keer op kantoor zijn. Want het is beter voor het team. Dus die afspraken zou je wel met elkaar moeten maken.
Maar dat zijn afspraken. En dat is beter dan iemand iets verplichten. Op het moment dat je iemand iets gaat verplichten, ja, dan krijg je weerstand. En dat is wat je niet wil hebben.
Ja.
Kijk, en ik vind het ook, want die geluiden hoor ik ook wel eens van de controlerende manager. De targets worden niet gehaald of er is onvoldoende uitstroom of iets dergelijks. Oh, uitstroom is dus dat mensen richting een baan gaan, mm-hmm. Uit de uitkering gaan. Echt dat controleren. Nee, ik denk dat je als manager zijnde, het lijkt me niet prettig werken als je steeds moet controleren. Dus ga dan ook even bij jezelf als manager kijken van, doe ik het nog wel goed?
Ja, maar dat is natuurlijk wel een veranderend verhaal. Ik moet meteen denken aan al die Amerikaanse films over inderdaad die kantoortuinen waar dan het hoofdpersonage elke dag net te laat aankomt en zegt, dan moet manager melden bij de manager. Dat hebben we misschien minder. Of we zijn daar iets vrijgeviger in geworden. En tegelijkertijd, Noora, zeg je ook van ja, er is ook maatwerk nodig. Verschillende werknemers hebben nou eenmaal ook andere behoeftes.
Zeker.
Daar sluit ik me echt helemaal op aan. Ik geloof ook niet in dat je één model voor iedereen heeft echt te maken met wat heb je te doen. Waar sta je als medewerker? Hoe volwassen is je team? Hoe vaak heb je elkaar echt nodig? Dat zijn allemaal elementen die meespelen. Dus je kan niet zeggen van, nou, voor die afdeling doen we het altijd zo. Wat wij ook hebben gezien in die pilots die we hebben gedaan, is dat hoe meer autonomie mensen ervaren om echt zelf met het team de afspraken te maken, hoe fijner ze dat vonden. Dus op het moment dat de manager zei, nou, ik heb een schemaatje gemaakt en we komen dan op maandag en dan op dinsdag en jij komt op woensdag. Dat voelt niet fijn, want dan hebben mensen het idee dat ze daar veel minder op gecommitteerd zijn.
Ja. En bouwen reflectiemomenten in. Dus reflectiemomenten met je manager, maar ook gewoon met het team.
Ja.
En ik merk, reflecteren is best wel eng soms. Dat vinden we, hè, elkaar aanspreken is spannend. Maar om te kunnen groeien en verder te gaan met je team, moet je echt af en toe met de benen op tafel reflecteren, kunnen zeggen in een veilige setting, wat vinden wij hier nou van en hoe willen we verder? En dan kan je dan weer door.
En moet dat reflecteren dan thuis of op kantoor?
Ik zou dat echt hybride.
Hybride.
Echt laat de collega's die, want er zijn ook collega's die het gewoon echt niet fijn vinden, of door dat ze in een risicogroep zitten, die liever niet naar kantoor willen. Maar bespreek het wel en niet meteen ja of nee, maar hou het gesprek open en respecteer elkaars keuze. Ja, ja, keuze daarin.
Ik hoor jullie alle twee zeggen, in principe ligt de waarheid van wat goed hybride werken is in het midden, ergens in het gesprek. Dat zullen we met de teams onderling moeten afspreken. Werkgever en werknemer hand in hand. Tegelijkertijd kan de overheid hier zich natuurlijk ook mee gaan bemoeien. Is dat wenselijk, Kim?
Nou, ik denk wel dat de overheid kaders zou moeten creëren waarbinnen we dit goed kunnen doen. Kijk, dit is een trend die echt wel doorgaat. Ik geloof hier echt in. En hoe het er precies uit gaat zien, het is ook een soort reis die we met elkaar opgaan. Hè? Want we hebben ook nog niet zo heel veel kunnen experimenteren, omdat we vooral al 2 jaar thuis zitten, zeg maar. Maar de overheid kan er hier zeker in faciliteren. Ik denk als je kijkt naar bepaalde wetgeving, arbotechnisch gezien, of qua wat fiscaliteit, wat je mag vergoeden, dat soort zaken. Ja, de wereld is wel echt anders dan 2 jaar geleden.
En dat loopt op dit moment nog een beetje achter.
Ja, dat vind ik wel, ja.
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 Nora, heb jij voorbeelden waarin de overheid nog iets meer zou kunnen doen om deze transitie eigenlijk naar hybride werken beter te faciliteren?
Nou, als ik kijk naar de werkzaamheden die onze leden uitvoeren, stel kaders op, maar ga dingen alsjeblieft niet verplichten. Zorg voor extra capaciteit om het werk uit te kunnen voeren. Want onze professionals hebben gewoon echt hele hoge werkvoorraden. Ga daarover het gesprek aan. Zorg ervoor als overheid dat je de gemeente, de lokale overheid ook daarin faciliteert. En dan echt niet alleen maar met de laptop, maar echt kijk naar hoeveel mensen, hoeveel handjes hebben we nog nodig. Zorg ervoor dat professionals de juiste opleiding krijgen. Tijd. Ja, en tijd kost geld tegenwoordig. Ja, en dat is er dan echt gewoon nodig.
Ja, dus misschien daarin investeren.
Zeker.
Ik wil toch nog teruggaan, Kim, tot een kleine zijdelingse opmerking die je maakte net in het gesprek. Namelijk, wat moeten we in godsnaam doen met onze kantoorpanden?
Ja.
Ik denk dat die vraag veel grote bedrijven hebben. En dan is natuurlijk de logische vraag, moeten we überhaupt nog willen investeren in kantoorpanden, of moeten we die gewoon afstoten en misschien overgaan op, ik noem maar iets, openbare kantoren?
Ja, ik denk dat daar zeker heel veel mogelijkheden zitten. Kijk, wij zullen een deel van onze kantoorpanden natuurlijk behouden en ombouwen naar goede plekken waar je elkaar kan ontmoeten. En die ook, waardoor je het gevoel hebt, ja, dit is Rabobank en hier wil ik werken. Dat blijft altijd. Ja, daarnaast, weet je, je ziet natuurlijk al dingen gebeuren. Hè, dat bedrijven kantoorpanden afstoten en dat die worden omgebouwd tot appartementen. We hebben natuurlijk enorme uitdagingen op de woningmarkt. Maar ook het delen van panden, daar geloof ik ook wel in. Hè? We hebben toch ondanks, bij ons is de vrijdag altijd natuurlijk een wat rustige dag. Nou, waarom zou je niet op de vrijdag je pand openstellen voor je klanten om te komen werken, of voor verenigingen of die daar dan gebruik van kunnen maken? Ik zou dat prachtig vinden als we dat kunnen doen.
Ja, dus de kantoorpanden worden eigenlijk een soort van ontmoetingsplek. Of ja, zou een ontmoetingsplek kunnen zijn. En dat zou misschien inderdaad, als we ervoor kiezen om minder grote kantoorpanden te hebben, zou dat inderdaad, dat noemde je net ook al, helpen met de strijd tegen klimaatverandering. Is er al onderzoek naar gedaan? Hebben jullie daar al cijfers over?
Daar zijn we ook onderzoek aan doen. En dat is hartstikke ingewikkeld. En wij hebben een hele researchafdeling. Daar trekken wij mee op om dat te berekenen. En ik weet je, uiteindelijk, ik denk dat het meer zit in het woon-werkverkeer dan echt in de CO2-uitstoot van de panden. Want ik woon in een huis uit 1779. Dat ik denk niet dat ik zo positief bijdraag door thuis te werken. Ja. Want ik stook me helemaal gek. Terwijl als ik op kantoor zou zitten, dat voor mij minder zou zijn. Dus dat proberen we uit te rekenen. Maar dat is nog, daar zijn we
nog. Rekensom is nog niet zo makkelijk.
Is nog niet zo makkelijk, nee.
Heel goed.
Weet je, Nora, ik vind het echt heel mooi om zo met jou in gesprek te zijn. Want het doet me realiseren dat wij in onze organisatie het eigenlijk heel goed voor elkaar hebben. En als ik jou dan hoor praten over de uitdagingen die je hebt, ja, dat zet me wel weer eventjes met de benen op de grond. En dat is dan weer het voordeel van de soort van toevallige ontmoeting die wij nu hebben. Dus laten we zorgen dat we dat ook blijven doen in de toekomst van werk.
Nee, vind ik heel leuk om te horen. En ik herken ook wat je zegt. Wat ik net ook al aangaf. Corona heeft ons heel veel geleerd. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we de dingen die we hebben geleerd meenemen naar de toekomst. Om het voor iedereen een mooier Nederland te maken.
Ja, ik denk dat het echt een perfecte brug is om te gaan naar de treffende tweets. Want ik heb jullie alle twee gevraagd om een tweet voor te bereiden. Zodat we het gesprek wat we hier hebben in deze podcast, dat we dat kunnen voortzetten. Dat willen we graag aanzwengelen met een treffende tweet. Wie wil er beginnen?
Betrek alle medewerkers in het proces richting de inrichting van het hybride werken. Blijf reflecteren met elkaar. Blijf naar elkaar luisteren. Maar het allerbelangrijkste, blijf vooral lief voor elkaar.
Heel mooi. Kim, wat is jouw treffende tweet?
De toekomst van werk is wat mij betreft een kans om echt op een andere manier te gaan samenwerken. Elkaar te ontmoeten en te leren. Alleen moeten we dit samen gaan vormgeven.
Ik hoop dat deze tweets en ook deze podcastaflevering de discussie rondom het hybride werk in Nederland na corona gaan aanzwengelen. Kim en Nora, ik wil jullie alvast heel erg bedanken voor jullie bijdrage.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Ik ging met Kim en Nora in gesprek over de toekomst van hybride werken. En ik zeg de toekomst omdat op dit moment toch nog echt wel het thuiswerkadvies geldt. Maar dat hybride werken, daar zien ze alle twee wel hel in. En dat komt omdat het meer vrijheid biedt op sommige vlakken. Je kan meer thuis zijn met de familie, minder reistijd. Maar tegelijkertijd zijn er ook wel wat negatieve dingen te benoemen. Zoals bijvoorbeeld altijd aanstaan, niet precies werk van privé kunnen onderscheiden. En daarom zou een hybride vorm van werken voor alle twee, zowel voor Nora en voor Kim, een goede uitkomst zijn. Alleen liggen er natuurlijk wel wat nuances. Nora gaf aan dat niet iedereen ook daadwerkelijk thuis kan werken. Niet iedereen de faciliteiten heeft om op een fijne manier efficiënt te kunnen werken. En sommige beroepen die kunnen ook simpelweg niet thuis uitgevoerd worden. Daarnaast gaven ze alle twee aan dat ze door dit gesprek ook beter begrepen hoe dat in andere branches en domeinen nou precies werkt en ook van elkaar verschilt. En dat betekent dat we het gesprek over de toekomst van hybride werken ook constant met elkaar zullen moeten blijven voeren. Ja, dat was hem alweer, de laatste aflevering van Nederland na de crisis. En we zeiden na de crisis, maar eigenlijk zitten we er nog middenin. Dus ik hoop dat deze gesprekken uitnodigen om de toekomst beter met elkaar te gaan verkennen op verschillende terreinen. En ik hoop en denk dat we dat gesprek ook nog zeker zullen blijven voeren in de komende maanden, misschien wel jaren.